Wij komen vanavond dus toe aan het gedeelte dat begrensd wordt door de verzen 13 tot en met 16. Ik laat vers 17 er vanavond buiten. Ik denk dat dat stof geeft voor een aparte bijbelstudie. Maar vanavond de verzen 13 tot en met 16 die samen ook een eenheid vormen. Laat ik u even mogen herinneren aan wat we 2 weken geleden hebben gezien. Toen begon de apostel Petrus aan een nieuw gedeelte. Vers 11 is het begin van een nieuw gedeelte. En ik heb u al eens meer verteld hoe de structuur van de Petrusbrief is. Petrus na zijn inleidende versen in hoofdstuk 1, vers 1 en 2... heeft eerst uiteengezet wat voor grote zegeningen en weldaden de Heere gegeven heeft aan die christenen in Klein-Azië. Wat ze in de Heere Jezus Christus hebben mogen ontvangen toen ze tot waarachtig geloof in hem kwamen. Daarna in de versen 13 van hoofdstuk 1 tot en met 3 van hoofdstuk 2... volgen er een aantal aansporingen en vermaningen en christelijke plichten die uit de grote voorrechten die eerder genoemd zijn voortvloeien. Heeft de apostel dat gedaan, dan begint hij in hoofdstuk 2 vers 4 opnieuw met een gedeelte waarin op een andere manier de grote zegeningen van het in Christus zijn en tot het geloof in Christus gekomen zijn worden uiteengezet. En heeft hij dat gedaan met vers 10 als slot van die paragraaf, dan gaat hij opnieuw de consequenties trekken en komt er opnieuw een gedeelte waarin het gaat over de verplichtingen die daar nou uit voortvloeien voor het volk dat de Heere vreest. Dat begon dus bij vers 11 en 12. Dat is eigenlijk een inleiding tot het hele gedeelte wat daarna volgt en dat loopt een heel eind in hoofdstuk 3 door. En in dat eerste gedeelte, in die inleidende verzen, 11 en 12 dus, daar geeft Petrus in het algemeen de verplichtingen door dat ze zich moeten gedragen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Dat ze in hun wandel, en dat is een woord dat de apostel nogal eens een keertje gebruikt, dat ze in hun levenswandel, dat ze in hun levensgedrag zo moeten leven, zich zo moeten voordoen, dat de tegensprekers niks te zeggen hebben, dat ze de mond van de tegensprekers er eigenlijk door kunnen stoppen en dat hun leven en hun levenswandel mag beantwoorden aan de hoge en heilige normen die de Heere aan het leven van de zijnen stelt. Heeft hij dat in het algemeen aangeduid in die 2 versen, dan gaat hij daarna de dingen uitsplitsen op verschillende levensterreinen. En dan heeft hij het met name over de verhouding die een christen heeft tegenover allerlei gezagsstructuren. Tegenover de overheid, dat komt vanavond aan de orde. En hij heeft het in de verse 18 en volgende met name over de slaven die in een gezagsrelatie tot hun meesters staan. Bij hoofdstuk 3 begint hij te spreken over de relatie waarin vrouwen, getrouwde vrouwen, tot hun mannen staan. En straks ook omgekeerd mannen tegenover hun vrouwen. En dan sluit hij dat gedeelte weer af met weer wat algemene bepalingen. Vers 8 van hoofdstuk 3. Eindelijk zijt allen eensgezind enzovoort. Het sleutelwoord in de versen 13, 18 en 1 van hoofdstuk 3, kijkt u het maar na, is het woord onderdanig. In vers 13 zijt dan alle menselijke ordening onderdanig. In vers 18 tegenover de huisknechten, gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig. 1 van hoofdstuk 3. Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Die onderdanigheid moet nou uitkomen in een relatie tot alle vormen van gezag, zoals de Heere die in deze wereld heeft ingesteld. Alle menselijke ordening. Dat heeft niet alleen maar met die relatie tot de overheid te maken, of die relatie tot de werkgever, de meester, of de relatie van vrouw tegenover man. Maar dat heeft een veel bredere strekking. We komen vanavond op het terrein van het vijfde gebod van Gods heilige wet. En dat gebod is het gebod betreffende het gezag. En dan is het eerste, en dat is heel letterlijk uit het vijfde gebod af te leiden, dan is de eerste relatie waarin wij met gezag te maken hebben, de relatie van kinderen tegenover hun ouders. Maar niet alleen kinderen tegenover hun ouders worden in dat vijfde gebod aangesproken. Als u de verklaring van zondag 39 uit onze Heidelbergse catechismus, waar een verklaring van het vijfde gebod gegeven wordt, voor de aandacht hebt, dan weet u dat daar gesproken wordt over allerlei andere gezagsrelaties net zo goed. Tussen leraren en leerlingen, tussen werkgevers en werknemers, tussen ambtsdragers en gemeenteleden, enzovoort enzovoort. Nou, Petrus noemt ze niet allemaal. De relatie van ouders en kinderen komt op andere plaatsen in de Bijbel, onder andere in Efeze 6 aan de orde. De relatie tussen werkgevers en werknemers, Paulus schrijft er ook over in zijn brief aan de Colossense. Maar Petrus noemt er met name dus drie. De overheid, de meester van de slaaf en de getrouwde man van de getrouwde vrouw. En in al die drie relaties gebruikt hij dan het woord en roept hij op tot de verplichting tot onderdanigheid. Maar door het begin van vers 13 geeft hij aan dat wat hij bedoelt inderdaad breder is dan de terreinen die hij speciaal gaat aanduiden. En dus mogen we uit het eerste deel van vers 13 inderdaad ook wel andere consequenties trekken. Zij dan alle menselijke ordening, alle ordening die onder de mensen bestaat, onderdanig. Overal waar wij met mensen in aanraking komen die boven en over ons gesteld zijn. Bijvoorbeeld, en dan denk ik maar weer aan het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. Hoe moet dat dan gebeuren? Wat is daar dan het Bijbelse antwoord op? Wat is dan inderdaad de christelijke levensgang in deze? Ik denk dat we dat het gemakkelijkste kunnen afleiden uit wat we in het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van Lucas lezen, als het gaat over de Heere Jezus in zijn jonge jaren, als hij bij zijn ouders, bij Maria en Jozef in Nazareth is, dan lezen wij: en hij was hun onderdanig. Hij is de schepper van alle einden der aarde. Je kunt hem ook de schepper van Jozef en Maria noemen. In het goddelijke werk van de schepping heeft hij ook deelgenomen. Hij is de schepper van Jozef en Maria. Hij is de zaligmaker van Jozef en Maria. En hij erkent Jozef en Maria als door God over hem geplaatst. En hij ziet zijn verplichtingen om hun onderdanig te zijn. Hij aanvaardt het dat God het zo beschikt heeft dat zij hem hebben op te voeden. En dat zij hem hun regels kunnen stellen. En dat zij van hem gehoorzaamheid kunnen vragen. En dat hij aan deze mensen, die alles aan hem te danken hebben, gehoorzaamheid verschuldigd is. En dat heeft nu behoord bij wat wij dan wel noemen zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zonder die dadelijke gehoorzaamheid zou zijn werk geheel mislukt zijn. En zou hij als zaligmaker zijn afgekeurd. Nou, die plicht die hij had en verstond en nakwam, dat is ook de plicht die elke christen heeft na te komen. Ook al zijn ze pelgrims, ook al is hun vaderland niet hier, ook al zijn ze op doorreis naar het hemelsvaderland en zijn ze daarom in deze wereld niet meer thuis, en kunnen ze inderdaad ook zeggen dat ze hier vreemdelingen en bijwoners zijn, nochtans staan ze, en dan denk ik aan het terrein waar de apostel Petrus zich met name op concentreert en waar we vanavond speciaal de aandacht op vestigen, nochtans zijn ze verplicht aan de aardse overheden de nodige eerbied, de nodige gehoorzaamheid te bewijzen en zich ook aan die ordeningen te onderwerpen, onderdanig te zijn. En dat moeten ze zijn, dat argument gebruikt Petrus ook in vers 13, om des Heren wil. Niet omdat die overheid dat wil, maar omdat de Heren het wil. En dat velen in deze wereld, wat deze dingen betreft, en trouwens wat de erkenning van alle gezag betreft, want gezag staat heel erg op de tocht in deze tijd, dat velen in deze wereld opstandig zijn en ongehoorzaam zijn, kinderen aan hun ouders, burgers aan hun overheid, leerlingen aan hun leraren, werknemers aan hun werkgevers, ongehoorzaam zijn en weigeren respect te betonen, dat is omdat ze met God niet rekenen. Ongehoorzaamheid aan menselijke ordeningen is alleen maar een gevolg van ongehoorzaamheid aan hem die die regelingen en ordeningen heeft gegeven. Ongehoorzaamheid aan God. Maar hoe ligt het dan bij een christen? Wel, dat zegt Petrus, als hij hier de formulering gebruikt om des Heren wil. Ze hebben God immers lief gekregen. Ze hebben zijn geboden ook lief gekregen. Ze zijn naar zijn naam genoemd. En die naam die ze dragen herinnert aan degene die hen zich tot een eigendom gemaakt heeft. Zouden ze hem, de Heere, want dat ziet met name ook op de Heere Jezus hier, zouden ze hem die hem met zijn bloed gekocht heeft, zouden ze hem die hen lief gehad heeft tot het einde en die zo duidelijk ook voor zijn volgelingen het voorbeeld gesteld heeft in zijn gehoorzaamheid aan Jozef en Maria. En in dat woord dat hij een keer sprak, geef dan de keizer wat des keizers is en Goden wat Gods is. Zouden ze dan hem die hen gekocht heeft en die het voorbeeld gegeven heeft willen onteren? Is er voor een christen eigenlijk nog wel een sterkere motivatie tot gehoorzaamheid nodig dan deze? Je doet het om des Heren wil. Je doet het omdat Hij het vraagt, omdat Hij er recht op heeft en omdat Hij het voorbeeld heeft gegeven. Misschien dat het goed is om naar gelijk de vraag te stellen of zo'n argument als Petrus hier gebruikt op ons nu ook vat heeft en of we ons daar echt door aangesproken weten. Ik zei al, wij leven in een tijd waarin het gezag op de tocht staat en waarin mensen gezag eigenlijk in allerlei opzichten maar hinderlijk vinden. En er eigenlijk ook niet van willen weten. Er is inderdaad de mentaliteit van laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En niet alleen maar wat Gods banden en Gods touwen betreft, maar alle banden en alle bindingen. Mens wil vrij zijn, zijn eigen weg kunnen kiezen en zijn eigen beslissingen kunnen nemen. En je moet niet gebonden worden. Je ziet het aan de ongebondenheid ook van vele jonge mensen. Je ziet het aan de revolutionaire mentaliteit die van veel burgers in het Rijk zijn bezit genomen heeft. Je ziet het in alle verzet, in alle weerbarstigheid, in alle demonstraties en in alle onwilligheid om zich aan bepalingen van de overheid te onderwerpen. Je ziet het in allerlei vormen van stakingen en van werkonderbrekingen enzovoort. De mens wil niet dat een ander het voor hem te zeggen heeft. En al is hij in een situatie geplaatst dat er anderen boven hem staan. Hij wil geen anderen boven zich. De revolutie, geen God en geen meester. Ik zoek het zelf wel uit. Ik bepaal het zelf wel. Nou, in zo'n mentaliteit verkeren christenen ook. En het zou wel een ontzaggelijk wonder zijn als ze daar niet door beïnvloed werden. Als deze manier van denken aan onze gezinnen en aan onze huizen en aan onze geest voorbij zou gaan. En daarom is het heel goed om er nog eens een keer aan herinnerd te worden. Wat Petrus zegt, maar waarom zou je dat nou doen? Onderdanig zijn. Om des Heren wil. Omdat Hij het zo wil. En zwichten we daar dan voor? Is dat de onmiddellijke reactie van, oh, maar dan zullen we het ook doen. Dan zullen we het ook betrachten. Dan zullen we het ook najagen. Hoe is de gesteldheid van ons hart? Als dit appel dat Petrus doet met de woorden om des Heren wil ons niet raakt, dan staat het niet goed met ons hart. Farao zei tegen Mozes, wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Ik zal hem niet gehoorzamen. Maar als ons hart wel aan de Heere verbonden is, en als wij niet meer de vraag hoeven te stellen, wie is de Heere, omdat hij zich aan ons bekendgemaakt heeft, omdat hij in zijn ontferming tot onze ziel gesproken heeft. Als dat de realiteit door genade geworden is, dan moet alleen al dit argument van de apostel ons overtuigen. En dan moet dat eigenlijk al genoeg zijn om ons tot werkelijke gehoorzaamheid en onderdanigheid te brengen. Wel nu, laten we eens kijken wat de apostel nu gespecialiseerd zegt als het gaat over dat ene terrein dat we dan de overheid en de relatie tot de overheid kunnen noemen. Hij heeft het over de koning. Nou, daarmee bedoelt hij de Romeinse keizer. In de Grieks sprekende wereld sprak men niet van keizer, maar van koning. Maar ze bedoelden daarmee dezelfde als die de Romeinen met de titel Caesar aanduiden. De opperste machthebber. De top van de piramide, om zo te zeggen. De machtigste man uit die dagen. En die koning maakt gebruik van stadhouders, zo zegt Petrus verder. Zijn rijk is verdeeld in allerlei provincies en allerlei stukken. En over al die verschillende provincies en onderdelen van zijn rijk heeft die koning, die keizer, stadhouders aangesteld. Proconsuls, procurators, hoe ze dan verder in die dagen ook genoemd worden. We komen er in de Bijbel een paar tegen, in het boek Handelingen lees je van Felix en van Festus en in de Evangelie uiteraard de naam van Pontius Pilatus. En die mensen zijn naar bepaalde gebieden van het grote Romeinse Rijk gezonden. En om in zijn de naam van de koning, van de keizer te regeren, zij horen ook bij de menselijke ordeningen, al staan ze dan uiteraard een trapje of een paar trapjes lager als de keizer. Maar hoe kon Petrus dat nou zeggen? Wie is dan die keizer? Is dat een godvrezend man? Is dat een man om respect voor te hebben? Nee, dat is in de dagen van Petrus de wrede, goddeloze Nero. Die de christenen vervolgde. En die straks Petrus ook de marteldood zal laten sterven. En wie zijn die stadhouders? Zijn dat gelovigen? Zijn dat christelijke mensen? Nee, dat was Pilatus. De weifelende, lafhartige Pilatus, die van Jezus zei, ik vind geen schuld in deze mens, en die hem toch overgaf om gekruisigd te worden. Bedoelt Petrus echt dat we zulke mensen onderdanig moeten zijn? Ja, dat bedoelt Petrus. Want zij bekleden posities die God hun heeft gegeven. En Petrus zegt het niet, maar met het getuigenis van de apostel Petrus spoort het getuigenis van de andere apostel, van wie we nogal wat brieven in de Bijbel hebben. Ik bedoel Paulus. Het getuigenis van Paulus in Romeinen 13 zegt het niet anders. Er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn van God geordineerd. Hierin stemmen deze twee apostelen helemaal met elkaar overeen. God stelt in zijn soeverein wereldbestuur vorsten en regeringen aan. Stelt ons dat dan niet voor vragen? Ja, dat stelt ons voor vragen. Maar die vragen die wij kunnen stellen, en we kunnen ermee doorgaan totdat we geen adem meer hebben, veranderen toch de werkelijke situatie niet. Om een voorbeeld te noemen, kijkt u eens in het tweede boek Koningen, hoofdstuk 8. 2 Koningen 8. Die pericoop die begint bij vers 7 en die eindigt bij vers 15. Dat gaat over een koning over Syrië. Nou, Syrië is het verbondsvolk niet, Syrië is Israël niet, Syrië is in tegenstelling tot vriendelijk altijd vijandig geweest aan Israël. Syrië is een land geweest waar Israël nooit plezier van gehad heeft, altijd vormde dat een bedreiging. En nu gaat de Bijbel zich bemoeien met de aanstelling van een nieuwe koning in Syrië, koning Hazael. En een profeet des Heren, Elisa, wordt naar Damascus gestuurd door de Heren met de opdracht om die nieuwe koning tot koning aan te stellen. En de profeet, leest u de geschiedenis op uw gemak door, de profeet weet wat deze nieuwe koning allemaal zal doen. Wat hij ook het volk van Israël zal gaan aandoen. Zwangere vrouwen opensnijden onder andere. Het zal een wreedaard zijn. En als Elisa dat voorziet, dan weent hij. Zo ontroerd is hij als hij denkt aan het verschrikkelijke lot dat zijn volk zal ondergaan door de hand van deze wrede Hazael. Hoe komt Hazael tot de troon? God had al eerder tegen de voorganger van Elisa, Elia, gezegd dat hij Elisa tot zijn opvolger moest aanstellen. Dat hij ook een andere koning over Israël moest aanwijzen. En dat hij ook een andere koning over Syrië zou moeten gaan aanstellen. God deed dat. God deed dat. En hij deed het ondanks alles waarvan de Heere nog veel beter dan Elisa wist. Alles wat Hazael het volk van Israël zou aandoen. Vragen? Oh ja, die kunnen we best stellen. Maar hier zit natuurlijk wel een stuk van het oordeel in de godsregering in. God brengt zijn oordeel over de natiën, onder andere door die natiën koningen te geven die ze verdienen. Ga daar nou niet in wroeten, u komt er niet uit, maar buig hieronder en erken dat de Heere, en we zingen dat zo makkelijk, maar het is soms niet zo makkelijk om het echt van harte te zeggen en te zingen, maar probeer het dan door de genade Gods toch ook in deze situaties te zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. En laten wij niet die wegen van de Heere doorgronden willen, maar de rechtvaardige oordelen Gods aanbidden. Want hij is toch de soeverein. Overigens, en we zijn weer terug bij Petrus, overigens heeft de Heere natuurlijk wel een duidelijk doel met het instellen van al die menselijke verordeningen. De koning zendt zijn stadhouders, Petrus zegt dat, met de bedoeling om die kwaaddoeners in zijn rijk te straffen en degene die goed doen, lof te geven. En alweer zeg ik, dat zijn ook de dingen die Paulus opnoemt in Romeinen 13. De kwaaddoeners moeten worden gestraft. En degene die goed doen, moeten lof ontvangen. Dat is fundamenteel. Dat is grondleggend. Voor de gehoorzaamheid aan de overheden moeten wij inderdaad deze dingen ook in het oog houden. Door de verbondenheid van de gelovigen aan Christus hebben zij de plicht om des Heren wil deze dingen ook inderdaad in praktijk te brengen. Natuurlijk, er zullen bij de overheden en bij de manier waarop zij dat doen en bij de manier waarop zij deze doelstelling nastreven altijd heel wat dingen mankeren. Het is verre, verre van volmaakt. Er zijn tijden dat het er een beetje op begint te lijken, dat het wordt zoals het zou moeten wezen, maar er zijn veel meer tijden dat het er ver vandaan is en dat je, ik weet niet hoeveel dingen kunt aanwijzen in het gedrag en in de wetgeving en in de naleving van de wetten door de overheid, waarvan je zeggen moet dat nou zo en is dat nou recht enzovoort enzovoort. En er zijn landen in deze wereld waar er van deze dingen eigenlijk maar heel weinig terecht komt. En waar de overheden ook gruwelijk misbruik maken van hun posities. En waar dat belonen van de rechtvaardigen en van de goeden en van degenen die goed doen en dat straffen van degenen die kwaad doen eigenlijk maar weinig zichtbaar is. Maar christenen hebben niet in de eerste plaats te rekenen met wat er van terecht komt, maar hoe het bedoeld is. Hoe God het bedoelt. En daarom om des Heren wil. Dat zegt de apostel daarna nog een keer, in vers 15. Want alzo is het de wil van God. Dan komt hij dus op datgene wat hij in vers 13 gezegd heeft, nog een keer terug. Hier toegepast, heel concreet, op die relatie tot de overheid. Alzo is het de wil van God. Door zo te leven, zoals Petrus het hier aangeeft, wordt de wil van de Heere gedaan. En ik zei al, dat is toch wat het hart van een christen eigenlijk in beweging moet brengen. Die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Of het woord van Jezus, niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, maar die daar doet de wil mijns vaders. Die zal ingaan in het koninkrijk. En zoals ik zo pas al zei, eigenlijk hoeft een christen toch geen meerdere motivering te hebben. Het zal toch zijn begeerte zijn om God te behagen. Het is toch zijn gebed geworden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als dat het gebed echt is, het gebed van het hart, en de Heere zegt, zo en dit, weest alle menselijke ordening onderdanig. En als het hart dan moet erkennen, Heere, dat is uw wil, zouden we het dan anders willen doen? Natuurlijk, de natuurlijke mens verstaat hier niks van. En die snapt deze instelling helemaal niet. En die vindt dat soft. En die vindt dat eigenlijk iets waar hij totaal geen respect voor op kan brengen. Wat denk je nou, in deze tijd, zo leven zoals de Bijbel dat zegt? De natuurlijke mens verstaat nooit de dingen die des geestes God zijn. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich aan de wet van God niet. De wil van God wordt door de natuurlijke mens niet erkend als de hoogste norm. Hij wil dat niet. Hij kan het ook niet eens. Het is zo tegenstrijdig aan zijn verdorven natuur, aan zijn opstandige, aan zijn rebellerende natuur, dat hij niet eens aan de wet van de Heere zich kan onderwerpen. En dat bewijst wel hoe noodzakelijk het vernieuwende, het wederbarende werk van de Heilige Geest is. Want een mens zal echt een ander mens moeten worden. Een mens zal echt een nieuw schepsel moeten worden. En van dat oude is weinig te gebruiken. Want dat is allemaal ondeugdelijk. En dat is zo van zonde en opstandigheid en weerbarstigheid doortrokken, dat het voor de Heere gewoon onbruikbaar is. Echt, de wedergeboorte die noodzakelijk is, zal een radicale verandering moeten wezen. Want anders, dan is het niet wat het zijn moet. Maar behalve, zo zegt Petrus in vers 15, behalve dat het de wil van God is, geeft Petrus ook nog een ander motief. En dat ligt meer in het horizontale vlak. Door goed te doen, kunnen christenen de mond stoppen van de tegenstanders. In vers 12 lazen we ook al zoiets. Dat ze uit de goede werken die ze in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Nou, nu zegt hij het op een andere manier, maar hij bedoelt in wezen hetzelfde. Door zo te leven naar de wil van God, niet als opstandigen, niet als dwarsliggers, niet als degene die mopperen, niet als degene die altijd wat te fitten hebben, niet als degene die overal wat op weten, maar in alle eerbaarheid zich schikken naar de normen die God heeft gegeven, kunnen ze de mond van de tegensprekers stoppen. Want er wordt kwaad gesproken van die christenen. Dat zagen we 2 weken geleden. Ze worden belasterd. Er wordt van hen het een en ander gezegd. Wat niet waar is, maar wat toch gezegd wordt. En waarom gebeurt dat? Omdat die mensen anders zijn. Wel, zegt Petrus, wees dan maar anders. En bedenk dat die mensen die kwaad van u spreken, dwaze mensen zijn. En ze tonen hun dwaasheid doordat ze in hun onkunde dingen zeggen die gewoon echt bezijden de werkelijkheid zijn. Maar wat kan er nou gebeuren onder Gods zegen? En dan moet je natuurlijk weer die gedachte van vers 12 erbij betrekken, waar Petrus het had over de dag der bezoeking. Namelijk als de Heere hen zou gaan bezoeken met het evangelie. Niet met plagen, maar met het evangelie. En als hij het evangelie ook op het hart van deze mensen zou drukken, dan zouden ze zich het gedrag van die christenen herinneren, wat ze nooit begrepen hebben. En in één keer zou het hun duidelijk zijn dat deze mensen beheerst zijn door een totaal andere geest. En al hun bezwaren en al hun lasteringen zouden tot zwijgen gebracht worden. En dat moet gebeuren, zegt Petrus. Hij gebruikt hier een woord dat eigenlijk veel sterker is in het oorspronkelijk dan wat wij hier lezen. Want alzo is de wil van God dat gij weldoende de mond stopt. Hij gebruikt een woord dat eigenlijk gebruikt wordt voor een blaffende en bijtende hond. Die doe je een muilkorf voor. Zodat hij geen kwaad meer kan doen. Dat is het wat hier eigenlijk bedoeld is. Ze moeten gemuilkorfd worden. En dat kunnen ze niet. En dan zeg ik het in wat actuele termen. Door een protestmars te gaan organiseren naar het Malieveld. Daar bereik je dat niet mee. Ook niet als je als christenen gaat demonstreren op het Binnenhof. Maar als je in je levenswandel bewijst dat je een God dient, die het waard is om bemind en gediend te worden. Als ze te midden van oneerlijke behandelingen niet ineens beginnen te protesteren en met spandoeken gaan rondlopen, maar als zij te midden van oneerlijke en onrechtvaardige behandelingen in de juiste houding staan. Petrus gaat dat straks ook zeggen tegen die slaven, die soms hele wrede meesters moeten dienen en die soms heel onbillijk behandeld worden. Petrus gaat dat straks ook zeggen tegen vrouwen die met zeer onredelijke, ongelovige mannen moeten leven. Wandelt waardiglijk het evangelie. opdat je ze misschien door je wandel, en misschien dan ook nog wel zonder woorden, voor Christus mag gewinnen, zodat al die lasteringen en al dat onrecht hen op een gegeven ogenblik in de mond besterft. En ze gaan ontdekken, maar God is met zulke mensen. En in welke gezindheid moet dat allemaal nou gedaan worden? Dat zegt Petrus in vers 16. Zijn gedachtegang is nu, en dat hoop ik dat we dat nu ook vast kunnen houden, als volgt. Weest onderdanig, met name ook aan de overheden, want zo is het de wil van God. En zo wordt ook de mond van de lasteraar en de tegenspreker gestopt. Maar doe het wel in de juiste gezindheid. Dat wil zeggen, doe het als vrijen. En niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Dat tekent de juiste gezindheid waarmee dit alles moet worden gedaan. En die juiste gezindheid wordt dan, ik volg de tekst vers 16 maar op de voet, wordt getypeerd door drie kenmerken. Het is de gezindheid die past bij vrije mensen. Onderdanig zijn, dat stond voorop. En dat komt straks weer terug. Onderdanig zijn, maar dat is een nieuwe vorm van gebondenheid. En als je het heel negatief wil interpreteren, dan is onderdanigheid een vorm van slavernij. Dan moet je je schikken naar de wil van een ander. Dan geef je je vrijheid op. Dan geef je je eigen wilsbeschikking op. Dan moet een ander het jou zeggen, als je onderdanig moet zijn. Dus dat is een nieuwe gebondenheid. Tast gehoorzaam zijn aan de overheid, de vrijheid van de kinderen Gods aan. Nee, toch niet. Want door hun verbondenheid aan Christus, en daar moet je van uitgaan hier bij deze mensen. Het zijn zomaar niet een willekeurig bij elkaar geraapt groepje mensen. Vrome mensen en goddeloze mensen, alles door elkaar heen. Nee, het zijn mensen. Petrus heeft ze heel duidelijk aangeduid in het begin van zijn brief, als geroepen heiligen, als uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Hij heeft ze aangeduid als wedergeboren mensen, hij heeft ze aangeduid als mensen die God tot hun Vader aanroepen. Het zijn mensen die aan de Heere Jezus als de enige en waarachtige zaligmaker verbonden zijn. En wat is er nou gebeurd toen ze aan hem verbonden werden? Wat is er nou gebeurd? En wat gebeurt er nou als een mens met een waarachtig geloof Christus wordt ingelijfd? Wat is er en wat gebeurt er nou als een mens mag gaan geloven, echt op een zaligmakende manier mag gaan geloven? Dan krijgt hij deel aan de wonderlijkste vrijheid die er is. De vrijheid van de kinderen Gods. Zulke mensen zijn vrij van de verdoemende kracht van de wet. Geen wet zal mij verdoemen. Zulke mensen zijn vrij van de vloek van de wet. Zulke mensen zijn vrij van de heerschappij van de zonde. De Heere heeft de macht van de zonde in hun leven in beginsel gebroken. Ik zeg niet dat ze vrij van zonde zijn en dat ze nooit meer zondige neigingen hebben en nooit meer struikelen en in zonde vallen. Verre vandaar, dat laat de schrift ons ook zien. Maar ze zijn wel vrij van de heerschappij van de zonde. En ze zijn vrij van de slavernij van de duivel. Dat is allemaal in principe gebroken. En in beginsel ook vrij van de hartstochten die er iedere keer weer tot zonde zoeken te brengen. De zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade, zegt Paulus. Die vrijheid, die wordt helemaal niet aangetast als de Heere zegt dat je de menselijke ordeningen onderdanig moet zijn. Die vrijheid is een vrijheid in Christus. Die vrijheid is een vrijheid die onaantastbaar is. En dat is nou het deel in beginsel van allen die waarlijk tot het geloof gekomen zijn. Of het altijd zo beleefd wordt en of je altijd zo in die vrijheid staat. En of mensen die in beginsel door de genade Gods overwonnen zijn zich ook dat helemaal realiseren. Verre vandaar, maar van Gods kant uit bezien is dit hun positie. Zij die door God tot zijn kinderen zijn aangenomen, zijn geen slaven van de duivel meer. Zijn geen dienstknechten van de zonde meer. Mogen zo ook nooit meer leven. De heilige verplichting die de Heere van op hen gelegd heeft, is dat ze zullen wandelen als kinderen in het licht. En dat is hun vrijheid. En zo komt het gebod naar hen toe. Het gebod wees dan alle menselijke ordening onderdanig. Dat is de gezindheid. Die past bij mensen die vrij zijn. Het is ook de gezindheid die past bij het juiste gebruik van die vrijheid. Oh ja, dat kun je zien aan een volk dat bevrijd is. Bijvoorbeeld 1945, toen wij als Nederlandse volk bevrijd werden van de tirannie en van de verschrikkelijke verdrukking die het deel van ons volk was geworden onder de Duitse overheersing. Als dan zo'n volk vrij is, dan zie je heel gauw allerlei ontsporingen. Dan zie je dat mensen de weelde van die vrijheid eigenlijk niet kunnen verdragen. En dat ze dingen gaan doen waardoor ze zichzelf als het ware opnieuw onder een juk brengen. Welnu, dat gevaar is er ook voor degenen die de geestelijke vrijheid hebben gekregen. En zelfs theoretisch, zelfs leerstellig, wordt het nogal eens een keer verkondigd en uitgedragen ook. Petrus ziet ook het gevaar van het antinomianisme, waar Paulus in zijn brieven ook heel wat tegen gewaarschuwd heeft. Petrus ziet die geest van het antinomianisme ook opduiken en de christenen in Klein-Azië bedreigen. Die geest die de mensen doet denken dat ze, nu ze vrij zijn van de wet die hen niet meer veroordeelt, alles mogen doen. En die zichzelf dan allerlei dingen gaan permitteren die schadelijk voor hun ziel en voor hun geestelijk welzijn zijn en die ook oneer toebrengen aan God. De mentaliteit van laten we de zonde doen opdat de genade te meerder worden. Dat waren in die tijd de dingen waar sommige mensen bij leefden. En dat bedreigde de zuiverheid van de leer en de heiligheid van het leven. En de apostelen hebben van de Heere ook opdracht gekregen om daarop te wijzen en daartegen te waarschuwen. En dat doet Petrus ook als hij zegt, maar misbruik die vrijheid niet als een deksel voor de boosheid. Denk nou niet dat je die vrijheid mag gebruiken om de zonde te doen, omdat de genade toch wel weer voor herstel zal zorgen. En Paulus geeft een soortgelijke waarschuwing. Ik denk aan Galaten 5 vers 13. Gebruik de vrijheid niet als een oorzaak voor het vlees. Mensen zijn zo arglistig. En ook het wedergeboren hart waarin de zonde en de neiging tot zonde is overgebleven, is menigmaal arglistig. En er zijn mensen, en dan kun je nog niet eens aan hun staat twijfelen. En dan hoef je nog niet eens te zeggen dat er nooit wat in hun leven gebeurd is. Maar er zijn ook mensen die waarlijk Gods kinderen waren, die op een slordige manier geleefd hebben en door het leven zijn gegaan. En die eigenlijk gedaan hebben wat Petrus hier verbiedt. Die hun vrijheid hebben gebruikt als een dekmantel voor de boosheid. Nee, maar als het gaat om de juiste gezindheid, dan gaat het om de gezindheid die past bij het juiste gebruik van de vrijheid en niet een misbruik. En dan, tenslotte, en dat is het derde element, die gezindheid is de gezindheid van de vreugdevolle dienstbaarheid aan God als dienstknechten van God. En misschien zegt nu iemand die het allemaal rationeel wil begrijpen, en nou begrijp ik er helemaal niks meer van. Als vrijen en toch dienstknechten. En als ik u nou nog een keer zeg dat dat woord eigenlijk ook nog te zwak vertaald is, en dat je hier ook nog een keer zou mogen en eigenlijk zou moeten vertalen als slaven van God, dan begrijp je er toch helemaal niks meer van. Haalt Petrus de dingen dan helemaal door elkaar? Vrij en dan toch een slaaf? Is dat niet uiterst verwarrend? En zet dat dan ook nog maar eens in de tijd waarin Petrus dit geschreven heeft. Als wij aan slavernij denken, dan denken we aan iets wat we helemaal uit onze eigen ervaring niet weten. Wat je alleen maar uit de boeken en uit de verhalen van vroeger weet. Maar deze mensen maakten dat mee. En verschillende van diegenen aan wie Petrus deze brief schreef, zaten in zo'n situatie. En dat kom je in het gedeelte vanaf vers 18 heel duidelijk tegen. En dan zitten er bij die slaven bij, ja, die hebben dan gelukkig een hele goede meester, een medelijdende meester, een meester die meeleeft en die niks te veel van hen vraagt. Maar er zijn er ook bij die echt met de karwats klaarstaan en die heel onredelijk zijn in wat ze van hen eisen, die nooit tevreden zijn. En dan moeten die slaven er ook maar mee leven. Dat beeld van slavernij, dat is het beeld van uitgebuit worden. Dat is het beeld van je vrijheid totaal kwijt zijn. Dat is het beeld van iemand die onder de wrede scepter van zo'n tiran verkeert. Slaven van God. Ja, Petrus durft het wel te gebruiken, want om te beginnen hoef je natuurlijk niet te denken dat dat beeld van die wrede meester die zijn slaven uitbuit nu een weerspiegeling is van hoe de Heere met zijn volk omgaat. Hij is geen wrede meester. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. En zijn geboden zijn niet zwaar. En dat is maar niet alleen de theorie, maar dat is ook de praktijk. Want wie nou echt onder deze meester mocht gaan dienen, die zegt op een gegeven ogenblik ook wat de dichter van Psalm 119 zei. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En bovendien, als het dan gaat om slaven van God en van Christus, dan gaat het om mensen die zijn eigendom zijn geworden. En hoe zijn ze dat geworden? Gij zijt duur gekocht, hoe duur dan? Hij heeft er zijn bloed voor gegeven. Hij heeft zich ervoor dood geliefd. Hij heeft het uiterste ervoor gedaan. Daar gaat hij wel zuinig mee om, denkt u niet? Daar gaat hij wel liefderijk mee om. Als ze onder zijn heerschappij staan, dan strijdt dat helemaal niet met de vrijheid die hij hun gegeven heeft. Het is een vrijheid van de kinderen Gods. En die kinderen zijn slaven Gods en ze voelen dat helemaal niet als een tegenstelling. En ze zijn net zo verheugd als ze erin mogen leven bij de gedachte en bij de realisering dat ze een kind van God mochten worden en dat ze een slaaf van God mogen zijn. Ze zijn voor beide voorrechten allebei even dankbaar. En hiermee wordt dan tegelijkertijd antwoord gegeven op een aantal vragen die bij u opgekomen zijn en die ik geprobeerd heb te onderdrukken en die je toch niet van je af kan schudden. Welke vragen? Of je nou die overheid altijd en of je die overheid nou in alles onderdanig moet zijn. Ja, tenzij. Wat bedoel ik daarmee? Laten we het aan Petrus zelf vragen en laten we het in zijn levensgeschiedenis nagaan. Petrus stond onder de autoriteit van het Sanhedrin. En alle menselijke ordening, daar hoorde ook de Joodse raad bij. En daar was Petrus aan onderworpen. En hij wilde dat ook, in gehoorzaamheid aan de wil des Heren. En hij heeft ook gedaan wat die overheid van hem vroeg. Totdat er een botsing van plichten kwam. Want Petrus stond ook onder de autoriteit van een andere gezagdrager. En dat is de Heere zelf. Slaven van God. En toen die botsing kwam, toen het Sanhedrin zei, en nou mag je nooit meer spreken in de naam van Jezus Christus, en die naam die willen we niet meer horen hier in Jeruzalem. Toen zei Petrus, oordeelt gij of het rechtvaardig is dat we u meer gehoorzaam zullen zijn dan God. Nou functioneert mijn slaaf zijn van God. En nou gehoorzaam ik hem. En niet u. Want u gehoorzaamt hem ook niet. En daar ligt de breuklijn. Daar eindigt de onderworpenheid aan de menselijke ordening. Omdat dan gaat prevaleren de gehoorzaamheid aan de goddelijke ordening. Daniël, net zo'n voorbeeld. Een voorbeeldig mens. Een mens die vanwege zijn wandel en vanwege zijn gedrag aanzien heeft verworven. Een hoge positie heeft gekregen. Maar hij stond onder de autoriteit, onder het gezag van koning Darius. Dat heeft hij nooit als een last gevoeld. En hij heeft zijn plaats geweten. En hij heeft zijn taak gezien. En hij is alle menselijke ordening onderdanig geweest. Totdat er een wet komt dat hij niet meer mag bidden. En als Daniël hoort dat er een wet is dat hij in 30 dagen niet meer mag bidden tot een of andere God, ook niet aan de Heere, alleen maar aan koning Darius een verzoek mag doen, dan gaat Daniël net als de dag ervoor en net als de dag daarvoor naar zijn bidvertrek. En alsof er zo'n wet niet is, buigt hij opnieuw voor de open vensters die uitzien in de richting van Jeruzalem. Want Daniël heeft ook een andere autoriteit boven zich. En hij weet zich slaaf van God. En als Darius het bestaat, oh ja, hij wordt ertoe verleid door allerlei mensen die vleien en die hem in de watten proberen te leggen en in een goed blaadje proberen te komen. Maar als Darius het bestaat om de plaats van God in te nemen en aan Daniël en alle anderen te verbieden tot hun God te bidden, dan zegt Daniël, ik heb met u, Darius, in dit opzicht niks te maken. Hier eindigt mijn gehoorzaamheidsplicht. Hier eindigt mijn onderworpenheid aan u, want ik ben onderworpen aan mijn God, dienstknecht van God. En zo is er een grens aan dit gebod dat de apostel Petrus geeft. En die grens wordt bepaald door wat de Heere gezegd heeft. En dat kun je in allerlei praktische situaties ook toepassen. Ik noemde er twee als voorbeelden uit de Bijbel. Maar je kunt dat ook doortrekken en toepassen in verband met bezettende machten en weet ik wat allemaal meer. Die in strijd met de inzettingen van de Heere de vrijheden van hun volk tot de godsdienstige vrijheden aan het beknotten zijn. En mensen mishandelen en misbruiken en daarmee de normen die de Heere voor overheden gegeven heeft ook met voeten treden. Maar het geweten dat gekenmerkt wordt door de gebondenheid aan de Heere, mag nu gaan beoordelen wanneer de grens bereikt is van deze opdracht om alle menselijke ordening onderdanig te zijn. Dat is het wat Petrus bedoelt als hij deze voorschriften geeft aan mensen die vrij zijn. Maar dan voor alle dingen vrij om God te dienen. En die zich geen hindernissen hoeven laten opleggen die hem belemmeren in het dienen van de Heer. En die dan ongehoorzaam mogen zijn. God dienen naar zijn woord, naar zijn woord, naar zijn inzettingen, naar zijn getuigenissen. Omdat zij maar uiteindelijk één autoriteit hebben. En dat is de autoriteit van hem die hen gekocht heeft. Wel, we zijn allemaal slaven. Er is er niet één die vrij is hier. U niet en ik ook niet. Het is alleen wel de vraag welke meester we dienen. En van wie we slaaf zijn. En wie het in ons leven te zeggen heeft. Dat zijn wij zelf in ieder geval niet. U zou kunnen denken dat u dat bent, uw eigen meester, maar u vergist zich. De natuurlijke mens, bedenken des vleeses, onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dan zijn we slaven van de zonde en van de duivel. Genade maakt ons slaven van God en tegelijkertijd vrije mensen. Ik hoef dat antwoord niet te geven voor een ander. Maar we moeten het wel voor onszelf geven. In onze verootmoediging voor de Heer. Van wie bent u? Slaaf.